Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Lucas 21, vers 15 tot en met 36. We noemen de schriftlezing Lucas 21, vers 15 tot en met 36. En we zingen psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 62, vers 1. Psalm 7, vers 1 en 5. Psalm 119, vers 20. En Psalm 119, vers 87. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 21, vers 15 tot en met 36. En we zingen Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 62, vers 1. Psalm 7, vers 1 en vers 5. Psalm 119, vers 20. En Psalm 119, vers 87. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit. Maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij thans deze eredienst voort om met elkaar te zingen van Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 62. Tot ons uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 36. Dus Lucas 21, vers 15 tot en met 36, daar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen die zich tegen u zetten. En gij zult overgeleverd worden, ook van de ouders en broeders en maagden en vrienden, en zij zullen er sommigen uit u doden. En gij zult van allen gehaat worden, om mijns naams wil. Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Bezit uw zielen in uw leidzaamheid. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heiligers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelfde zijn, dat zij daaruit trekken, en die op de velden zijn, dat zij in dezelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraken, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Toch wee den bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis, ziet een vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht u zelven, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waak dan te alle tijden, biddende, dat gij mocht waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des Mensen.
Ter inleiding op de bediening van het woord zingen we samen van Psalm 7, het eerste en het vijfde vers. O Heere, mijn God, volzalig wezen, ik betrouw op u, wie zou ik vrezen? We zingen ook het vijfde vers. Laat toch het kwade der goddelozen een einde nemen. Straf de boze, maar sterk uw volk dat hulp behoeft. Gij die elks hart en nieren proeft. Het zijn de versen 1 en 5 van Psalm 7. met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes. Overdenken wij uit het uw voorgelezen schriftgedeelte Lucas 21, de versen 34 en 36. Lucas 21, vers 34. En wacht uzelven, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserijen, dronkenschap en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. En dan vers 36. Waakt dan te allen tijden, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des Mensen. Tot zover de lezing van de tekstwoorden. We schrijven als thema boven de bediening van het woord Christus gebied, want u leest in onze tekst twee geboden, twee imperatieven: wacht en waakt. Christus gebied, zo schrijven we als thema boven de bediening van het woord, met het oog op de toekomst. En we staan stil bij twee gedachten. Christus gebied u te wachten, en Christus gebied u te waken. Maar nu eerst Christus gebied te wachten. Gemeente, jonge mensen, kinderen in de kerk, onze tekstwoorden beginnen met en wacht uzelf. Wanneer zegt de Heere Jezus dit? Dit zegt hij aan het slot van zijn openbare optreden en omwandelen hier op de aarde, zijn laatste preek zou je kunnen zeggen, voordat hij het lijden ingaat. Wij leven nu wel zijn begin volgende week zondag de lijdenstijd. En in zijn laatste preek, ook wel de Olijfbergpreek genoemd, waarschijnlijk uitgesproken op een van de hellingen van de Olijfberg. Je leest daarvan in Matthäus 24 en in Lucas 21 en Marcus 14. En de uitleg van deze hoofdstukken is uiterst omstreden. Dat zeg ik u er meteen maar bij. Maar er is eigenlijk één grote algemene overeenstemming, dat in deze Olijfbergpreek gesproken wordt door Christus over twee grote realiteiten. Twee grote werkelijkheden. In de eerste plaats profeteert Christus de totale verwoesting van Jeruzalem en de Joodse theocratie. Alles wat met de dienst en de regering van God te maken had. In het Jodendom. En de tweede realiteit gaat over de tweede komst van Christus, die uitloopt op het einde van deze wereldse, deze aardse bedeling. En tegelijk is dat het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. U kunt zich voorstellen dat er heel wat meningen over gegeven zijn. Sommige delen van de laatste prediking van Christus kunnen alleen maar betrekking hebben op zijn tweede komst, op zijn wederkomst. Bijvoorbeeld de tekst die we lezen, dat zijn komst zal zijn als een bliksem die schijnt van het ene einde van de hemel tot aan het andere einde. Dat kun je eigenlijk nergens anders op toepassen dan op zijn wederkomst. Dus die twee grote werkelijkheden, de verwoesting van Jeruzalem en de Joodse theocratie. En in het verlengde en perspectief daarvan de wederkomst van Christus, het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En als de Heer Jezus handelt in zijn laatste bediening over deze twee grote realiteiten, dan behandelt de Heer Jezus niet alleen maar een soort toekomstvisie. Maar steeds weer en daartussendoor geeft hij allerlei praktische geboden. En die wil hij hechten aan de zielen van zijn toehoorders. Praktische geboden opdat het zijn kerk, want er is maar één kerk, hè? De kerk van Christus met die hoofdletter, die hij doet naderen. Omdat hij het wil zonder aanname des persoons uit alle geslachten, talen, volken, tongen en natieën. Opdat het zijn kerk wel zal gaan. In die grote realiteiten waarvan hij spreekt. Dus tussendoor praktische zaken voor dit leven. En zo spreekt Christus in dit teksthoofdstuk over de verwoesting van Jeruzalem, de dingen die daarmee gepaard gaan. Dan zegt hij tegen zijn discipelen in het 8e vers, als ze vragen wanneer deze dingen zullen zijn, dan antwoordt de Heer Jezus: als eerste waar u het aan kunt weten dat deze dingen zullen zijn, en dat deze dingen beginnen te geschieden. Het eerste kenmerk zal zijn dat er veel valse predikanten en leraars zullen zijn. Voorgangers. Zie dan toe. Je kunt nooit een dominee de schuld geven. Over voorgangers. Maar zie dan toe dat gij niet verleid wordt. Dat je niet meegenomen wordt in datgene wat mijn oren, mijn natuurlijke oren en mijn natuurlijke ziel streelt. Lijkt net echt. Maar het is niet Christus alleen. U moet nog iets. Ja, zegt u, maar onze tekst zegt toch: wacht en waakt zeker. Maar ik hoop niet dat ik u nog hoef uit te leggen dat u de eis die u kon volbrengen in het paradijs, in de staat der rechtheid, dat de Heer die eis laat staan. En dat die alleen volbracht is in Christus Jezus. En dat u het volmaakte werk van Christus niet zult vermengen met iets van u. Want als de lijdenstijd aan mag breken, en u wordt wellicht gesproken over de discipelen daar aan de ingang van de hof van Gethsemane, dan slapen ze allemaal. Maar Jezus waakt in hun plaats. Dat mag je misschien niet eens meer zeggen, hè, maar het is wel waar. De kerk van Christus wordt slapende gered. Omdat hij het wil. Want als het af moest hangen van hun waken en wachten, was het kwijt. Dan stelt dat gebod je alleen maar schuldig. Christus waarschuwt dus praktisch tegen het altijd aanwezige gevaar van de valse Christus. De valse voorgangers. En in vers 9 spreekt Christus de praktische vermaning uit tegen die klemmende vrees als je deze dingen zult horen. En je zult er nou middenin staan. Word dan niet verschrikt. Deze dingen moeten eerst geschieden. En nog is het einde niet. Wij hoeven de tijden niet te duiden, geliefden. Maar één ding weten we, dat er een goddelijke noodzaak is. In alle dingen, tot op dit ogenblik toe. Wat er allemaal moet geschieden. Dan is de Heere geen oorzaak van het kwaad. En dwars door het vuur van zijn oordeel zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan en komen. En daartussendoor dus telkens een praktisch gebod of aansporing. Vanmorgen 2 van zulke teksten. En de Heere leggen ze door zijn geest in ons hart. Ook in verband met de tijd waarin we leven. En die ons nog rest. Het gaat in onze tekstwoorden om een herderlijk vermaan. En het is heel moeilijk om in de hele Bijbel een tekstgedeelte te vinden wat praktischer is. En directer. En hartdoorzoekender dan deze woorden. Wacht uzelf en waakt te allen tijd. En u ziet bij elk gebod in deze woorden staan een praktische aansporing. Wacht uzelf, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserijen, dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens en dat u die dag niet onvoorzien zal overkomen. En in vers 36, waak dan de allentijd, dan een aansporing biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Wat is nu uw plicht? Nou, in het algemeen, dat gebod wacht uzelf. Dat is niks meer dan onze plicht. En je kunt er geen zaligheid mee verdienen. Christus alleen heeft het volbracht. Wat is dat, wacht u zelf? Dat is een constante, bewuste activiteit in het onderscheiden met het woord Gods in de hand van alle mogelijke gevaar. Ik ken u niet. Maar er zal ongetwijfeld onder ons iemand zijn die zo'n grote hond heeft. En hij heeft een bordje aan het hek of aan de schuurdeuren hangen. Wacht u voor de hond. Ik hoef u helemaal niet te vragen wat daarmee bedoeld wordt. Want dan moet je uit de buurt blijven voordat je dat beest in je broek hebt. Of aan je benen. Alert zijn. U hebt zo'n bordje niet op uw keukenkastjes hangen. Daar is dat gevaar niet. Wacht uzelf. Met het oog op het gevaar dat u omringt, dat veel dichterbij is. Dan wij weten en geloven van nature. En Christus gebiedt dat in het licht van de aangrijpende gebeurtenissen die zijn tweede komst zullen omringen, zijn wederkomst. En hij spreekt in de eerste plaats tot zijn discipelen. Wees waakzaam, mijn kinderen, wacht u. Christus richt zich dus niet tot die godsdienstige fariseeën, want buiten Christus, geliefd, dan kunnen we zelf de hele wereld aan. Hoeven we niet te waken, omdat we zelf het gevaar zijn. Als ik buiten Christus ben, geliefde, ben ik het grootste gevaar. Voor de kerk van Christus. De Heer Jezus richt zich niet tot de wereldse Herodianen. Maar hij richt zich tot zijn kinderen, Petrus, Jacobus. Die mensen die alles hebben opgegeven, omdat Emmanuel hen meenam, achter zich aan. Die de werkelijkheid van het geloof kregen te beleven door de liefde van God in Christus door zijn geest. En zo kleefde ze gestaag hun geliefde meester aan. Wacht uzelf. Want, kerk van Christus, er is nooit een tijd in uw leven waarin het veilig is of om jezelf over te geven aan geestelijke luiheid of traagheid. De duivel neemt nooit vakantie, geliefde. En als u er overtuigd bent bij God vandaan dat de Satan altijd je tegenstander is, die rondgaat, en hij weet precies welke kleren die moet aantrekken, zodat u direct in hem gelooft. Maakt u niet uit of het een zwart pak is of wat ook. En dan heb je dat, die aansporing van Christus heel hard nodig. Wacht u. Dat uw harten niet eniger tijd bezwaard worden. Want de wereld, geliefden, ik zou bijna zeggen, juist de religieuze systemen van onze dag hebben maar één bedoeling. Om u mee te zuigen. In haar patroon. En wat is dan de vermaning van Christus? Noodzakelijk. Opdat je je bewust zou zijn van de zwakheid in uzelf en het grote gevaar in en om u heen. En de Heere richt zich op een speciaal aspect, hè, dat uw harten niet bezwaard worden. Dat is dus de kern van de plicht van de troosteloze toestand van ons hart. En dan gaat het niet in de eerste plaats over de lichamelijke plaats van waar je hart zit, als zijn die spier die het bloed rondpompt. Nee, maar wat de Bijbel bedoelt met hart, behoedt uw hart bovenal wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens, zoals u denkt in uw hart. Zo ben je. Waar is nou de schat van je hart, geliefde? Want dat zegt wie u bent. Het centrum van je bestaan. En als uw hart bezwaard wordt, dan is het kwijt. Wat is bezwaard worden? Dat is wat u ook leest van die discipelen en de ingang van de hof. Hun ogen worden bezwaard. Ze vallen in slaap. Wacht u zelf, dat is een algemene plicht, dat uw harten niet bezwaard worden. En wat is dat bezwaard worden nou letterlijk? Nou, dat uw harten niet naar beneden zinken en worden getrokken onder een last. Zwaar worden en slaperig. Niet meer fijngevoelig om te horen wat er gezegd wordt of dat uit God is. Of dat Christus alleen is. U vindt dat woord ook bij de farao in Exodus 7. Zijn hart wordt verhard, toch? Dat is eigenlijk hetzelfde woord als bezwaard worden. Dan wordt je hart glad. En alles wat u hoort roest er zo lang eens naar beneden. Glijdt er zo vanaf. Daalt niet meer in je ziel. En dat is een vreselijk proces, geliefden, waarin we veel meer in terecht zijn gekomen dan we denken. Al horen we de ergste woorden uit de schrift, ofwel de heerlijkste evangelieklanken. Het glijdt per douche langs onze zielen zo weg. Doet niks meer. Wacht uzelf. Farao's hart werd zwaar en glad. Niet meer vatbaar. Voor het spreken van God. Voor die twee grote werkelijkheden die Christus predikt. En alles waarvoor Gods kind leeft vindt haar kern in deze dingen die gepaard gaan met de wederkomst van Christus. Zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van een kind des Heren. Wat een vooruitzicht van die vreemdelingen. Die hier niet meer thuis zijn om Christus wil. Zij verwachten de toekomst van de stad Gods. En daarom worden ze hier steeds vreemder. Niet dat je vreemd gaat doen. Je blijft gewoon Nederlander. Maar het moet naar de volle erfenis. In Christus Jezus. De volstrekte reinheid. Waar geen zonde en nacht meer zal zijn tot eer van God. Elk spoor van zonde weggewist, zijn zoon uit de hemel te verwachten en eeuwig bij hem te wonen. Daarom, geliefden, iemand die Christus uit de hemel verwacht, omdat die zich heeft geopenbaard in je ziel naar zijn welbehagen, is een kind van God. Dat kan niet anders. Hij is voor mij weggelegd, zegt Paulus. De krans, hè, dat is de kroon, de rechtvaardigheid, daar jaag ik naar. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En wacht u zelven, als dat bij God vandaan in je leven gewerkt is of wordt, wacht u zelven, dat dat verlangen, die begeerte, niet onder de zware last van het hier en nu, omlaag gedrukt zal worden, dat je niet meer alert bent, niet meer fijngevoelig, maar slaperig en duf. En het woord Gods geen betekenis meer heeft voor je leven van elke dag. Wordt gezegd tegen de kinderen Gods. Wat mag dat met ons dan niet zijn, geliefden, als we nog buiten God zijn? Onverzoend. Ons gebed mag wel zijn, geliefden, in alle lek en gebrek. O God, bekeer mij. En red mij in en om Christus wil alleen. Want eerder hebt u uw eer niet terug. En wat zijn nu de bijzondere gevaren die Christus noemt? Waardoor zullen dan die harten van die discipelen bezwaard worden? Nou, brasserij en dronkenschap, zorgvuldigheden des levens. Wat is brasserij? Dan wordt je bestaan vergiftigd, beneveld. Je hoofd heeft als het ware mist, dat je niet meer goed kunt nadenken. Je oogleden vallen toe. Uitschakeling van je geestelijke vermogens. Omdat je bezig bent met vleeselijke lusten. Van welke aard en snit dan ook. Brasserij en dronkenschap. De alcohol wordt uw meester. En het vernietigt het functioneren van je gevoel en je gemoed. Ten derde, de zorgen van het leven. Dat zijn dingen, jawel, die onschuldig zijn in zichzelf. Uw werk. Dat is ook je plicht, hè? Maar is je werk je alles, geliefde? Dan ben je ingepakt door de zorgvuldigheden van het leven. Ja, maar mag dat niet? Ik heb gezegd, in zichzelf zijn ze niet verkeerd. Uw werk, uw huwelijk. Maar het kan ook zijn uw ziekte. Maar dat ze niet worden, zegt Christus, dingen die u neerdrukken, bezet houden en uw hele bestaan. Doortrekken, zodat u ongevoelig wordt voor wat de Heere zegt, tot u persoonlijk. En je die grote geestelijke realiteiten niet meer ziet waarin je leeft. Dus je ziet in vers 34 eerst het vallen in overvloedig toegeven aan vleeselijke lusten, brasserij en dronkenschap. En het tweede is een te grote bezorgdheid voor dit tijdelijk leven. En de praktische vrucht daarvan is, als je daar helemaal mee behept bent, zal u die dag waarin Christus wederkomt onvoorziens overvallen. Gelijk een strik zal hij komen, zegt vers 35. Over al degenen die op de aardbodem gezeten zijn. Weet je wat er eigenlijk staat? Die dag zal komen voor ieder die aan de aardbodem vastgekleefd zit. En de Heer weet hoe het ligt in uw zielen, geliefden, of ge onlosmakelijk bent verankerd aan deze wereld. Dat God je heeft losgesneden van al het hier en nu. U heeft weggeborgen in Christus Jezus. En Hij, uw anker, is dat ingegaan is in het binnenste heiligdom. En dat uw ziel daar alleen aan Hem is hechtende. Maar buiten Christus. Dan ben je net als de Heer hartstocht uit de christenreis. Die wilde alles nu hebben. Maar laten we één ding wel duidelijk zeggen. Dat de Heer Jezus nooit heeft gezegd of bedoelde dat zijn kinderen het leven leiden van een monnik of een non. Raak niet. Smaak niet en roer niet aan. Alsof eten en drinken en gematigde aardse genieting beneden de waardigheid van een geestelijk mens zou zijn. Maar de Heer Jezus waarschuwt voor de buitensporigheid. Was dat dan nodig voor de discipelen? Jazeker. Mensen van vlees en bloed. En hij weet dat al zijn kinderen in dit leven geroepen zijn. Tot een constant en wettig contact met de wereld waarin we geplaatst zijn. Het is verbazend hoor, als u nagaat in de Bijbel, de woorden feest en vreugde. Dan komt u dat heel wat tegen in het boek Rut. Als de Heer een Moabitische inlijft in zijn geslachtslijn. Dan is Boas hart vrolijk. En Rut wordt bij Boas gebracht op een feest, niet op een begrafenis. En het eerste wonder dat Christus verrichtte was op een bruiloft. En bedenk één ding. Dat kon wel eens een grote verleiding zijn. Maar er zijn nog wel eens mensen en richtingen die durven bijna te beweren dat de Heer Jezus van water azijn maakt, maar dat deed hij niet. Dat is het ware christendom echt niet. Hij maakte de beste wijn. En ik lees van Levi en Lucas 5 dat hij een grote maaltijd aanricht. O zeker? En als je nou verleid bent door allerlei schone schijn en dat je al een heel stukje in de buurt van de Heer Jezus bent gekomen, dan sta je daar aan het hekje bij Levi te schelden. Dan gaat Jezus precies bij een verkeerde naar binnen, bij een tollenaar. En weet je wat Jezus spreekt er in dat huis bij Levi? Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Maar Christus, die genoemd werd een vriend van tollenaren en zondaren en vraten en wijnzuipen, dat waren de waardeoordelen van de religieuze systemen over Christus en zijn kerk. Hij gedroeg zich, maar overschreed nooit de grens. Christus had smaak en reuk. De Heer weet dat allemaal, ook van zijn kinderen, en hij vermaant ze, wacht u. Hoezeer je wettig contact hebt met de wereld waarin je staat, maar dat je niet bezwaard wordt en je gemoed en je gevoeligheid beneveld wordt door alles wat je meemaakt en ziet. Onmatig toegeven aan dingen die op zichzelf goed zijn. Christus toont ons in deze tekstwoorden dat hij een grote nauwkeurige kennis heeft van ons functioneren als mens. En hij zegt dat er een directe verhouding is tussen ons hart en onze lichamelijke begeerten. Een nauwe verbinding tussen het geestelijke en het lichamelijke. Want door een onmatig toegeven aan de dingen die op zichzelf niet eens verkeerd hoeven zijn, wordt je hart stom. Dof. Benevelt het je gebed en wordt het krachteloos. En worden de verzoekingen steeds feller en heb je geen kracht meer om ze te weerstaan. Lot dronk veel wijn. En uit die bloedschande die hem overkwam, werden zonen geboren, Moab en Ammon. Een kwelling voor Israël. Noach in de wijn terechtgekomen. Wacht uzelf. Maar wie zichzelf bij goddelijk licht enigszins kent door zijn wet en geest, kan naar Noach niet wijzen, naar Lot niet, naar Noach niet. Naar die discipelen aan de ingang van de hof niet. Dan is er maar één die het alleen volbracht. Het kan ook anders. Als gedwaald in de liefde Martha, één ding is nodig. Je zorgt veel te goed. zet je neer. Kom opnieuw zitten aan de voet. Eén boterham is ook genoeg. En de Heere verwijt dat niet, dan wordt het vaak uitgelegd als een verwijt. Als hij zegt, Martha, Martha, zegt hij eigenlijk, kind, kind. Word niet bezwaard. Ja, maar moet je je huishouden dan maar laten voor wat het is in een goed boek lezen? Geliefde, de vraag is deze, wat bezet uw hart? Wacht u. Dat die begeert naar alles wat op zichzelf niet verkeerd hoeft te wezen. Maar dat hij je hart niet inneemt. Nou, ontvangen genade, hè? Want kijk, voor ontvangen genade ben ik alleen maar bezig met hier en nu. Maar nou, ontvangen genade, dat het je hart niet zal innemen. Maar wordt vervuld met Christus en zijn woord alleen. Maar als ik bezet ben met deze wereld, geliefden, en ik ga bij wijze van spreken 's avonds naar bed, dan heb ik de Heere vergeten. Door al die honderden dingen die ik dacht dat zo nodig waren. Dan sta ik alleen maar schuldig. En meer niet. Uw hart wordt niet bezwaard. Deze woorden, geliefden, de wederkomst van Christus, de grote vragen van verlossing en verzoening. Er is nooit een tijd in het hart van een kind des Heren dat dit op de tweede plaats mag staan. Wat te doen om je hart te bewaren, te wachten. Als ik in Christus Jezus een nieuwe schepping ben, want het goede dat ik wil, zegt Paulus, dat doe ik niet. Maar het hele godsdienstige systeem wat je omringt en wat je mee wil zeggen, weet precies hoe het moet. Maar is buiten Christus. En de kerk weet niet te doen. En genade is dit, geliefden, u laten doen. En dat werkt God in Christus door zijn geest, zonder aanname des persoons voor het eerst en opnieuw. We willen eerst trouwens samen zingen op Psalm 119, vers 20. Weer van mij af de smaadheid die ik vrees, uw rechten, Heere, zijn goed en vrij van vlekken. Waarom ik die gestaag als heilig prees, zie al mijn lust, dat is de wil van mijn hart, tot uw bevel zich strekken. Och dat er kracht en leven in mij rees wil, die door uw gerechtigheid verwekken. Psalm 119, vers 20.
Thank you.
Christus gebiedt, geliefden, wil hij zelf aan zijn kerk schenken, op grond van zijn eigen zoen en kruisverdiensten. Hij die wachtte en waakte, terwijl zijn kerk sliep. Waakt dan, zegt vers 36. Dat is als het ware de uitleg van de manier van vers 34. Te allen tijd, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Waken, dat betekent wakker zijn, klaar wakker. Bewust van de werkelijkheid die je omringt, dat de gouden vangarmen van de religieuze systemen buiten Christus en de zorgvuldigheden van het aardse leven je zielen zullen bezwaren en verduffen, vernevelen en glad maken. Gouden vangarmen die de kerk van Christus willen modelleren naar het vleeselijk patroon. Wees u bewust van deze dingen. Er is geen tijd dat u niet hebt te waken. U zegt, ik ben buiten de Heer Jezus. Of u zegt, na ontvangen genade, ik weet niet hoe geliefde wij staan ten alle tijden schuldig. Want deze twee geboden mochten niet toegepast worden door de Heilige Geest, zodat u voor het eerst of bij vernieuwing zou worden uitgedreven tot Christus alleen. Wachten. En in vers 36, waken en bidden. Dat zijn tweelingen. Er is geen één tijd voor de kerk van Christus waarin dat minder nodig is. En de enige reden dat je het opgeeft na ontvangen genade, dat is het oordeel van de biddeloosheid. Dan besef ik niet meer in welke wereld ik leef, dat ik op vijandelijk gebied me bevind en in welke realiteiten wij leven en wie ik zelf ben. Dan zeg je zelfs na ontvangen genade, waar je buiten Christus alleen maar zegt, ik red mezelf. Want het is van twee enige liefde. En of u redt uzelf, of Christus is uw enige redder tot eer van God. Daartussen is niks. Maar gelooft u dat woord wat de schrift zegt, wie op zijn eigen hart vertrouwt. Ook na ontvangen genade. Er is geen afval der heiligen. Nee, natuurlijk niet. Maar u kunt u uit de gemeenschap wegzondigen voor uw waarneming. Wie op zijn eigen hart vertrouwt is een zot. Die meent te staan. Ziet toe dat hij niet vallen. Zonder mij. Op en onder de kansel, bekeerd of onbekeerd. Zonder mij kunt gij niets doen. En wij staan in deze wereld in, met al die duivelse machten omringd, hoe mooi ze ook zijn. Hoe geloofwaardig ze ook in onze oren klinken. Ons gebed mag wel zijn, Heere, leid mij niet in verzoeking, want binnen in mijn hart is het één groot vat benzine. Het uwe misschien niet, het mijne wel. Er hoeft maar een vlammetje bij te komen. En weg. verbranding van goddeloosheid. Afkerigheid en onverschilligheid. Mijn goddeloze vlees waarin geen goed woont is razend actief. Wat is de duivel vergevorderd, geliefden, om ons deze werkelijkheden van onze levens, ook na ontvangen genade, te doen vergeten. De komst van Christus, u en ik, ik en u, wij zullen staan voor de Zoon des Mensen. Wacht u. En als je leven met van alles en nog wat bezet is, is dat je eigen keus. En als je een ogenblik deze realiteit inkrijgt, te leven voor het eerst ook bij vernieuwing, is dat Gods keus. Dat is zijn liefste werk. Maar als je vast blijft houden aan het hier en nu, moet je God de schuld niet geven. Hij meent het werkelijk. Onvoorwaardelijk om u weg te bergen in Christus Jezus en in het beginsel door zijn geest in u af te drukken en wachten en een waken en een bidden, al komt er voor uw idee niets van terecht. De kerk van Christus in Gethsemane neemt zich voor te waken. En ze valt in slaap. En tenslotte zegt de zaligmaker, slaap nou voort. Ik doe het. In uw plaats. Want deze man is zijn kerk die er niets van terecht brengt. Als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Het ontzaglijk oordeel komt over onze goddeloze wereld, geliefden. Dat is negatief geformuleerd, zeker. En het positieve wat geldt voor de kerk van Christus, is waardig geacht te worden, te staan, in de dag van de Zoon des Mensen. De volkomen zaligheid. En wat komt er over al deze wereld, wat zegt vers 36, al deze dingen, zoals in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dag van mijn wederkomst. Geen hunkerend uitzien naar de dag van de Zoon des Mensen. Men zal totaal verzonken liggen in het tijdelijke, vleeselijke en zinnelijke, zoals toen God tot Lot kwam in Sodom. Zo verzonken. Waakt dan, te aller tijd, biddende. Komt er niets van terecht en kunt ge het niet eens voor bidden houden. Dat gij moogt waardig geacht worden. Dit is wat Christus predikt. En wat zijn liefste arbeid is, om werkelijke zondaren weg te bergen in zichzelf. Tot Gods eer, naar zijn welbehagen en hen waardig te achten op grond van zijn eigen offer, te ontvlieden al deze dingen. Die mensen hebben, om het zo te zeggen, ik wil het voorzichtig zeggen, want ik hoop dat u allemaal nog fatsoenlijk mag lopen, fysiek gezien. Met de kerk van Christus die geen been meer heeft om te ontvluchten, wordt door deze goede herder weggedragen. Uitgedragen. Thuis gedragen. Waardige achte ontvlieden. Al deze dingen. En te staan voor de Zoon des Mensen. We eindigen met een praktische raad. En als u niet weet hoe dat moet, of zal, dat dan ons smeekgebed zou zijn tot God: Heere, geef wat u van ons eist en beveel dan wat u wilt. Maak het woord van onze teksten in uw leven, of u nou klein bent of groot, tot een toets voor het laatste stukje van je leven. Maakt u de grote realiteiten waar Christus van spreekt minder werkelijk, doordat er zoveel moet gebeuren op een dag en u geen tijd hebt om hierover na te denken. Of mag u zeggen door genade, op elk ogenblik van de dag: Heere, u zij de dank voor wat u geeft onderweg naar die grote ontmoeting met u. Naar het huwelijksfeest van het Lam dat geslacht is. De God nu aller genade, verlenen ons genade dit woord, geliefde, te ontvangen. Tot in het diepst van ons bestaan, wie u ook bent. Misschien zijn deze woorden vanmorgen tot ons gekomen, maar zegt het ons niets. Dat kan. Dat kan echt. Maar wij zouden toch wel grote dwazen zijn, gemeente, als we geloven zouden dat elke kerkganger en elke gedoopte en iedere avondmaalsganger een kind van God was. U hebt de Heer Jezus nodig. In Hem alleen heeft God zijn eer terug en stempelt Hij de geboden van deze woorden door zijn geest in uw harten af. Dat Christus zich ons in ons openbaarde voor het eerst of opnieuw, van Hem te smaken en te proeven. Door die eenzijdige verkiezende soevereine daad van God, die in uw ziel plant uw doodsvonnis en de verbinding in Christus Jezus. Hij heeft het recht om te heersen in heel uw leven. En zijn juk, geliefden, is zacht. Al vindt uw vlees en het religieuze systeem om u heen van niet. Zijn last bezwaart u niet, maar verlicht. Want Hij heeft het volbracht in plaats van de zijnen. En dan verwelkom ik de praktische geboden uit de mond van Christus voor het hier en nu en wat komen zal.
om in de dag der dagen gekleed te staan in het witte kleed van die gerechtigheid van Christus voor de Zoon des mensen. Wat een dag zal dat zijn. Niets meer van mijzelf. Maar alles in hem. En eindelijk dit aardse zondige lichaam achter te laten. Te staan voor de Zoon des mensen. Eeuwig bij hem te wonen. Tot zijn eer. Omwille van zijn zoen- en kruisverdienst. Die God leeft nog. En het is zijn liefste werk. Om u te doen. Wat u niet kunt doen. Amen. Psalm 119, vers 87 zingen wij tenslotte. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En wat er verder volgt in Psalm 119, vers 87. Thank you. dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend uw troost ons neer, drie-een God. U zij al de eer. Amen.